Deze aflevering zou eigenlijk gaan over het verzetsverleden van mijn opa Jan. Maar sinds onze eerste aflevering een aantal weken geleden online verscheen, stromen de reacties op de podcast binnen. Veel verre familieleden hebben ons laten weten dat ze het fijn vinden dat we naar het verhaal van oom Step op zoek zijn en delen hun herinneringen met ons. Ik had even de tijd nodig om alles op een rijtje te zetten en moet aandacht besteden aan al deze verhalen. Het verzetsverleden van opa Jan op Texel moet nog even wachten. De familieleden die hebben gereageerd zijn kinderen en kleinkinderen van de broers en zussen van oom Step. Dit zijn mensen die mijn vader deels kent, maar ik eigenlijk helemaal niet. Inmiddels hebben we kennis gemaakt en hebben we onze verhalen gedeeld. Trukke, een nicht van mijn vader, hebben we in eerste instantie zelf benaderd. Zij stuurde ons een e-mail die ons weer flink aan het denken heeft gezet over hoe het gezin Middelhof met het lot van oom Step is omgegaan. Zij schreef dat haar moeder, Nettie, ook actief was voor het verzet samen met haar broers. Toen Step gevangen zat in de Weteringschans, hebben ze geprobeerd om hem vrij te kopen. Maar toen ze met de door de Duitsers gevraagde spullen aankwam, was Step al weggevoerd. Het was te laat. We wisten niet wat we hoorden.
Tante Nettie zat dus in Amsterdam als verpleegster. Het zou heel goed kunnen dat zij gepoogd heeft oom Step te bezoeken, om te kijken hoe het met hem was. Misschien om hem vrij te kopen. En dat zou heel moedig geweest zijn. Maar van de andere kant, als het dus ook helemaal klopt dat zij zelf in het verzet zat, ja, dan is het de vraag van, is dat dan echt verstandig geweest om daar binnen te lopen en wel te zeggen, ik kom voor die. Maar wat zou oom Step gezegd kunnen hebben van, ja, mijn hele familie zit in het verzet, weet
ja.
ik het?
Ja, dat is helemaal niet handig. Maar het grappige is dat ik wel dus al twee verhalen heb gelezen waarbij iemand dus wel naar die Duitsers is gegaan om iemand te proberen vrij te krijgen. Ja. En gewoon dat SD-hoofdkantoor is binnengelopen.
Nou ja,
ook iemand die banden had met het verzet, die mevrouw met dat dagboek.
Nou ja, zelfs die Frits Konijn is met zijn groep, ja, er is gewoon gedeeld, kennelijk. Voor 10.000 gulden zou hij kunnen worden vrijgekocht.
Maar ja, familie Middelhof had ook geld.
Ja.
En er wordt gesproken over wat Pieter zei. Er wordt gesproken over jouw opa veel geld is verloren tijdens de oorlog.
Heel iets vaag gaat me wel zoiets bij. Ja, het zou kunnen dat tante Nettie daar wel namens de familie geweest is, met sieraden van oma of misschien schilderijen of misschien inderdaad contant geld. Wie zal het zeggen? Ik weet wel, als het gaat om het vermogen van opa Middelhof, mijn opa Middelhof, dat hij inderdaad geld heeft uitgeleend aan mensen en in goed vertrouwen. En dat is nooit meer teruggekomen.
Tijdens de oorlog?
Nou, nee, dat weet ik niet.
Maar
dat weet ik niet.
In het algemeen.
Ja.
Maar dat zegt natuurlijk wel iets als hij dus wel, ook al was het na de oorlog, als hij op goed vertrouwen geld uitleende, kan het dus ook zijn dat hij misschien tijdens de oorlog wel betrokken is geweest bij het helpen van mensen op een of andere manier.
Ja, het zou kunnen. Het zou,
als dus de hele van, dat misschien het hele gezin wel in het verzet heeft gezeten.
Ja.
Maar ja, dan nog, dat vind ik dat is nog gek. Dat als dat zo was, dat alsnog niet bekend is bij jou en bij jullie.
Ja.
Wat Trukke vertelt. Step was al naar Limmen onderweg om gefusilleerd te worden, en Trukke schrijft dat Nettie toen nog heeft gezien dat hij doodgeschoten werd. Dat laatste lijkt als een beetje onwaarschijnlijk. Hoe kan dat dan gegaan zijn? Hoe wist ze waar hij gefusilleerd zou worden? Als ze in Amsterdam was en Step was al weg, hoe heeft ze hem dan kunnen inhalen? Brandstof was in die tijd bijna niet meer te krijgen. En op de fiets zou ze dat toch nooit halen?
Want
dat is dus tussen 5 april om 6 uur 's avonds is dat gebeurd met die Duitse soldaat. Ja. En de volgende ochtend om 9 uur zijn die gijzelaars al naar Limmen vervoerd. Dus dat moet in die nacht, moet dat dus op een of andere manier bij haar terecht zijn gekomen, dat die gefusilleerd ging worden.
Ja.
En dan moest zij dus vanuit Amsterdam snel naar Limmen om dat mee te maken.
Ja.
Ja, het kan. Maar
het hoeft niet dat ze geweten heeft natuurlijk dat oom Step gefusilleerd zou worden. Het kan ook zo zijn dat ze, en dan is het puur toeval, onderweg was van Amsterdam naar Alkmaar en op die plaats kwam waar het gebeurde. Ja, ik
bedoel, nou, dat lijkt me heel, dat is wel heel toevallig.
Ja, dat is heel toevallig. Het kan. Maar goed, het zou dus kunnen zijn dat, dat iemand in de Weteringschans, hè, want daar zaten heel veel verzetsmensen die opgepakt waren. Iemand die, die nou ja, het verzet van informatie voorzag. En dat het op toen, die manier bij tante Netty terechtgekomen.
En dat zij toen dacht, nou laat ik maar gaan kijken, want er is grote kans dat Step erbij zit.
Ja, en misschien is die naam ook wel genoemd. Ja, dat weten we natuurlijk allemaal niet.
Ja, dat zou kunnen. God, konden we het nog maar zeker weten.
Ja.
Welkom bij aflevering 4 van Ondergronds Verleden. Mijn naam is Ellemieke Middelhof en mijn vader Anton en ik gaan samen op onderzoek uit.
Misschien is het wel een held geweest, ja, weet ik het.
Ja, of niet.
Of niet.
Op zoek naar een verzetsverleden. Op zoek naar erkenning. Zeker weten gaan we het niet meer. Maar om vanuit de familie van de broers en zussen van Step verhalen te horen, was voor ons heel waardevol. Omdat we zoveel reacties van verschillende kanten kregen, hebben we via Zoom een groepsgesprek gehad met neven en nichten van mijn vader en ook nog kinderen daarvan. Van mijn generatie dus.
Ja, zeg maar.
Hallo.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, goedemorgen ook.
Oh, wie is dat? Is dat Tom?
Oh, Ries van Kordemeijen. Welkom, Bobby. Bob, moet ik nu zeggen.
Het trucken is nog aan het connecten, zie ik. Nou, leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik moet zeggen, na de eerste aflevering die de wereld in werd gebracht... Step had 4 broers en 2 zussen. De oudste was mijn opa Jan. Daarna kwam Netty, Nol, Richard, Mieke en de jongste was Tom. En met een aantal van hun kinderen en kleinkinderen hebben we nu een gesprek. In tegenstelling tot het gezin van mijn opa en vader... lijkt het alsof er in de andere gezinnen meer gesproken werd over oom Step. Maar ook niet veel. In ons familiegesprek kregen we bevestigd dat Netty samen met de broers Nol, Jan en Step... allemaal op hun eigen manier actief waren in het verzet. Netty vooral in Amsterdam, waar ze bijvoorbeeld krantjes rondbracht in kinderwagens. Nol vooral in omgeving van Tuitje Horen. Dat was vlakbij waar Jan toen zat, in Dirkshoren. En Step was dus actief in omgeving Alkmaar en Heilo. Met een uitstap naar Soest toen hij moest onderduiken voor de arbeidseinzat. Het valt me op dat ze eigenlijk allemaal dicht bij elkaar opereerden. Maar tijdens de oorlog schijnt er onderling weinig contact geweest te zijn.
De leeftijdsverschil was best groot, hè?
Er zat best wel wat leeftijdsverschil tussen de 7 broers en zusters. En daardoor was niet iedereen even close met elkaar.
Er waren 3 boefjes.
Er werd gesproken van de 3 boefjes. Nol, Richard en Step, die altijd streken met elkaar uithaalden. Step was de wilde bras die niet vies was van kwajongenstreken. Waarschijnlijk deed Frits Konijn hier ook aan mee... want ze kenden elkaar van het Alkmaars Lyceum waar ze allebei naartoe gingen. Dat verklaart misschien ook waarom Step later bij de knokploeg van Frits Konijn is aangesloten. Een vraag die ons lang bezighoudt is wanneer hebben de ouders van Step gehoord dat hij is gefusilleerd? Van de familie hoorden we dat het gezin Middelhof een tijdje gedacht heeft dat broer Nol was gefusilleerd. Dat moet vreemd geweest zijn dat Nol ineens weer op de stoep stond.
Ze dachten dat mijn vader gefusilleerd was in eerste instantie.
In veel archieven vind ik officiële brieven van de Duitse officieren naar de families van het slachtoffer. Bijvoorbeeld om te melden dat iemand in de Weteringschans gevangen is genomen. En dat er wekelijks schone was gebracht moet worden. Of dat iemand is gefusilleerd. In de familie Middelhof is dit nergens te vinden. Een kleindochter van Mieke, dus een zus van Step, vertelde dat het hele huis aan de Jan van Everdingenstraat in Alkmaar overhoop was gehaald tijdens de oorlog. En de post was verscheurd. Dus dat ze de brief van de Duitsers over Steps lot nooit hadden kunnen lezen. Ook vertelde zij dat ze van Mieke hoorde dat Step zo gemarteld was tijdens de verhoren van de SD... dat dat duidelijk aan zijn lichaam te zien was toen hij werd opgegraven na de oorlog. Dat hij zo verminkt was. Ik kan me niet voorstellen hoe zwaar dat geweest moet zijn voor zijn vader toen hij hem moest identificeren. Ook bleek dat iedereen een bepaald rechtvaardigheidsgevoel herkende bij zijn of haar ouders of grootouders. Het lijkt wel kenmerkend te zijn voor de karakters van de broers en zussen Middelhof.
Een heel groot rechtsgevoel. En in dit gesprek kom ik dat rechtsgevoel ook al tegen. Als ik mensen hoor. Dat vind ik echt heel opvallend.
Ik vind het zo bijzonder om te horen dat er ondanks de vele verschillen... toch een gemene deler in de familie lijkt te bestaan. En dat dit ervoor gezorgd heeft dat de familieleden zich toch inzetten... om tegen de bezetter in te gaan. Of ze dit samen deden of meer individueel... kunnen we niet helemaal uit onze gezamenlijke herinneringen opmaken. Maar ze droegen een steentje bij. Veel van de verhalen die we elkaar vertellen komen overeen. En sommige ook niet. Maar iedereen was het erover eens. De moeder van Step heeft altijd veel verdriet gehad van zijn lot en sprak altijd vol liefde over hem. Al was het dan niet vaak.
dat maakt me af en toe wel verdrietig. En want dan hadden ze toch ook heel veel om met elkaar te delen. De dood van oom Step.
Zelf ben ik de afgelopen tijd vaker op de erebegraafplaats in Bloemendaal geweest. Omdat ik het een bijzondere plek vind en ik er een korte tijd aan gehecht ben geraakt. In de vorige aflevering vroeg ik me af waarom er niet iets persoonlijkers op zijn grafsteen stond geschreven. Maar nu blijkt dat dit geen teken was dat er iets mis was. In de familie is nog een bidprentje van Step te vinden. Een van de weinige dingen die wel is overgebleven. En deze tekst ligt er niet om. In de bloei van zijn leven werd door vrede hand van ons weggerukt Stefanus Martinus Middelhof. Groter liefde geeft niemand dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. En zo nog meer lofzang. Waarom dit niet op zijn grafsteen staat, weet ik niet. Maar dat het niet aan een gebrek van liefde of medeleven was, weet ik nu wel. Er blijft nog steeds een missend puzzelstukje aan mij knagen. We weten uit de geringe archieven dat Step in de zomer van 1944 uit Soest terugkeerde naar Alkmaar. Maar hij werd op 20 maart 1945 opgepakt in Heiloo. Ik vraag me af waar hij toen verbleef. Toch niet gewoon in het huis van zijn ouders. Dat stond in Alkmaar en hij moest onderduiken, dus dat lijkt me te gevaarlijk. Plus, dat klopt ook niet met het feit dat zijn ouders niet wisten van zijn arrestatie en fusillade, omdat ze destijds dachten dat het om Nol ging. Maanden zijn er voorbij gegaan zonder dat ik een stap dichterbij ben gekomen. Ik heb nog steeds hoop dat er in het dossier van het Nationaal Archief misschien vermeld staat waar hij is opgepakt en waar hij destijds verbleef. Maar dat schiet nog niet echt op. Dus ik moet op een andere manier op zoek. Via het regionaal archief Alkmaar, waar ik nog regelmatig contact mee heb, word ik gewezen op een boek, Heiloo in oorlogstijd. Dit is een heel mooi boek van Jaap en Josta de Graaf, waarin ze allerlei herinneringen en getuigenissen hebben verzameld. En een heel gedetailleerd en persoonlijk beeld geven van hoe de oorlogstijd in Heiloo was. En er staat ook een stukje in over oom Step. Ik heb het boek besteld en rijd naar mijn vader toe om het samen te lezen. Er staat een stukje met dezelfde inhoud als wat er op de begraafplaats in Bloemendaal staat. Over zijn tijd in Soest en in de knokploeg Konijn in Alkmaar. Niets nieuws dus. Maar daarna volgt een herinnering van een jongen die blijkbaar naast hem woonde op de Kennemerstraatweg in Heiloo. Cor Zwart. Dit is geen familie van Teun. Want zoals ik al eerder aangaf, komt de naam Zwart heel veel voor in Egmond aan Zee. Ik lees het artikel aan mijn vader voor. Over de aanleiding voor de arrestatie van Middelhof vertelt Cor Zwart het volgende. Ik zal toen een jaar of 16 zijn geweest. We waren Egmondse evacuees en woonden aan de Oude Straatweg. Vlak naast het bos van Nijenburg, in het eerste huis aan de Oude Straatweg, woonden ook Egmonders. Visboer Schong met zijn gezin. In het huis daarnaast woonden de heren mevrouw Kort en daarnaast weer Egmondse evacuees. Een moeder, mevrouw Zwart, met inwonende dochter met haar man en een zoon van ongeveer mijn leeftijd. Bij de familie Kort was een kostganger in huis, of eigenlijk meer een onderduiker. Stef Middelhof heette hij. Hij was zo'n beetje commandant van de ondergrondse in de regio. Bovenop zolder had hij een onderkomen, een soort schuilplaats bij de familie Kort in huis. Daar kon hij zich verstoppen als er een razzia zou zijn. Dat gezin van die moeder met inwonende dochter met man en haar zoon, die konden erg slecht met elkaar overweg. Daar waren voortdurend hevige ruzies en scheldpartijen. Vooral die zoon, Teun Zwart, die Teun de Kikker werd genoemd omdat de naam Zwart nogal vaak voorkwam, was altijd bezig met problemen maken. Het gekke was, vond ik, dat hij zich nooit hoefde schuil te houden voor de Duitsers. Om de een of andere reden deden ze hem niets, terwijl ik altijd erg uit moest kijken om niet gepakt te worden voor werk in Duitsland. Vreemd, want we waren van dezelfde leeftijd. Soms, als de ruzie weer eens uit de hand dreigde te lopen, kon het gebeuren dat die Stef Middelhof tussen beiden kwam en probeerde gemoederen tot bedaren te brengen. Hij had een hekel aan ruzie, daar kon hij slecht tegen. Maar op een keer, het was oudejaarsavond 1944, liep het weer helemaal uit de hand. Die zoon, Teun de Kikker, ging tekeer tegen zijn zuster en zwager en schreeuwde: "Ik vermoord jullie!" en nog wat van die dreigementen. Weer probeerde Stef Middelhof de zaak te sussen, zeggende: "Houd je gemak een beetje en er is al genoeg ellende in de wereld." Maar Teun de Kikker raaste maar door. "Ik sla jullie je hersens in!" Ik hoor het hem nog zeggen. Omdat Teun de Kikker van geen ophouden wist, bracht Middelhof hem uiteindelijk tot bedaren door hem heel voorzichtig even een glimp van zijn revolver te laten zien. Dat hielp. Een paar maanden later werd na een aantal mislukte pogingen Stef Middelhof door de Duitsers gepakt. Hij was verraden.
Dat is toch bizar.
Hier maak je wel op dat Stef dus wel belangrijk was. Of in ieder geval dat
nou ja, voor. Volgens die man.
Ja, dat weet je natuurlijk ook dan weer niet.
Nee.
Maar in ieder geval dat hij. Ja, maar in ieder geval dat hij die ruzie stopte. Een aantal keer, dat heeft hij gezien. En dat hij een man was die niet van ruzie hield.
Nee.
Dus dat zegt wel iets over zijn karakter.
Ja. Maar ja, van de andere kant. Als hij daar echt ondergedoken zat. Dan heeft hij natuurlijk ook geen behoefte aan. Die Duitsers zaten, begreep ik, aan de overkant van de straat. Dus,
hij was niet heel bang waarschijnlijk.
Nee, maar hij had ook geen behoefte aan, aan aandacht.
Maar dat heeft hij dus wel gedaan. Hij is tussen die ruzie tussen beiden gekomen.
Ja, ja, maar ja, goed, dat weet je natuurlijk ook niet hoe erg dat was.
Maar je hebt wel lef als je onderduikt in het huis tegenover de Duitsers.
Ja.
Het is wel een brede straat, maar dan nog, toch?
Ja.
In het boek gaat de getuigenis van Cor Zwart verder. Na de oorlog, ik werkte bij een verhuisbedrijf in Alkmaar, werd ik gearresteerd. Ik moest naar bureau Weteringschans in Amsterdam. Ik had geen idee waarom ik daar opgesloten zat. Ik had niets misdaan. Ten slotte werd alles me duidelijk toen ik na vele weken in een verhoorkamer werd neergezet. Want wie zat er ook in die verhoorkamer? Precies, Teun de Kikker. We zaten naast elkaar in dat kamertje toen er een Duitser werd binnengelaten. Dat bleek een man die op de ortscommandantuur in Huize Voorhout had gewerkt. Die man werd gevraagd de persoon aan te wijzen die indertijd Middelhof was komen aangeven. Die Middelhof had verraden. Nou, die hoefde niet lang na te denken en wees meteen op Teun de Kikker. Wat bleek dus, die vent, die Teun de Kikker, had eerst Middelhof verraden en daarna, na de oorlog, toen men hem daarvan verdacht, dat mij in de schoenen geschoven. Dat was niet zo moeilijk, want we hadden dezelfde achternaam. Hij is voor zijn daden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar.
Dus na de oorlog zijn die Zwart en...
Ja, dus eerst Cor Zwart, die dit verhaal vertelt, die is opgepakt en in een cel gezet in de Weteringschans.
Ja.
Maar hij wist niet waarom. En toen is hij op een gegeven moment is hij verhoord samen met Teun. En toen dacht hij, En toen bleek dus dat Teun hem in de schoenen had willen schuiven, dat hij Stef verraden had. Omdat ze allebei Zwart heten en iedereen heet natuurlijk Zwart daar.
Ja, wat ik dan zo vreemd vind, dat er staat van hij was zo'n beetje commandant van de ondergrondse in de regio.
Dat weet ik.
Hoe komt zo iemand daarbij?
Ja, hij woonde ernaast, dus dat is...
En dat vind ik dan zo bijzonder, dat komt dan terug. Dat in dat boekje over het leven van Frits Konijn. De hele naam van Stef niet terugkwam. Terwijl daar heel veel andere namen wel genoemd worden. En die op een of andere manier belangrijk waren met acties. Of ik vind dat heel bizar. Ik vind dat heel bizar.
In het stukje van Cor Zwart staat ook een gedetailleerde omschrijving van de huizen waar Stef en de familie Zwart woonden aan de Kennemerstraatweg in Heilo. We besluiten erheen te rijden.
Dit is dan ook nog het bos aan die kant.
Dat wordt dus genoemd, dat is een monument. Dat is dat houten huis waar die Duitsers in zaten volgens mij. Daar moeten we nog eens
kijken. Maar dan aan de overkant was het?
Hier is het, ja. Dan kan ik hier wel linksaf.
De Kennemerstraatweg is een grote, drukke weg die Heilo en Alkmaar met elkaar verbindt, omringd met veel bos. Aan de linkerkant van de weg zijn we landgoed Nijenburg gepasseerd. En direct daarna staan vier huizen aan een klein ventweggetje. Dit kan niet missen.
In principe wat er staat, is dat het aan de overkant is van het houten huis.
Nou ja, dat is daar.
Het is schuin er tegenover. En dat dan dus naast dat Nijenburg, dat bos, dat dan het eerste huis was van de visboer Schom. Dus dat is deze.
Ja.
En het tweede huis was van de familie Kort. En daar zat Stef.
Ja.
Dus dat is dus die twee onder één kap. Maar dit, ja, dit zou het dan wel moeten zijn, toch?
Ja, want op die kaart kan je dat toch ook niet goed zien.
Is dat dan deze weg waar we... Oh ja, hier, Vier Staten was hier.
Ja.
En dan zijn we zo... En hier is dan dat landgoed. Ja, dat klopt precies. En hier moet het dan zijn.
Ja, alleen dat houten huis, dat staat dat er niet op?
We staan nu voor een statig huis met een zwart dak. Een twee onder één kap woning. We zien de steeg waar Step volgens de herinnering van Cor doorheen ging om bij de familie Zwarte ruzie te stoppen. En ook zien we een tapstoelopende dak waar Step zijn schuilplaats gehad heeft.
Dat was dus op, in een kast of onder een luik op zolder.
Ja.
Het heeft ook inderdaad wel echt zo'n zolder, zo'n nok, dit huis.
Al die maanden is dit voor mij een missend puzzelstukje geweest. En nu staan we gewoon voor het huis waar hij heeft ondergedoken gezeten. Misschien ondergedoken. Want Cor beschrijft Step meer als een kostganger. Wat toch inhield dat hij gewoon aan het leven meedeed, voor zover dat kon. Recht tegenover het Hol van de Leeuw. De Duitse officieren in het zwarte houten huis. Dit kleine stukje herinnering van Cor Zwart beantwoordt heel veel van onze vragen. Ik probeer contact te krijgen met de schrijvers van het boek, om te kijken of er misschien nog een opname is van het interview dat ze met hem gehouden hebben. En dat blijkt zo te zijn. We mogen het luisteren, alleen met het verzoek dat het vertrouwelijk blijft en dat we het niet in de podcast gebruiken. Dat is jammer, maar we begrijpen dat Cor Zwart dit destijds in vertrouwen heeft verteld. En we zijn al lang blij dat wij het mogen luisteren. Cor is al in de 80 als Jaap en Jos daarbij hem langs zijn gegaan voor het interview. Helaas is hij nu overleden, maar gelukkig hebben we deze opname nog. Hij vertelt precies wat er in het artikel staat. Dat hij op de Kennemerstraatweg woonde en dat Step kostganger was bij het kinderloze echtpaar Kort. Meneer Kort was militair officier en zat waarschijnlijk krijgsgevangen in Duitsland. Cor vertelt dat Step een hartstikke leuke jongen was. En hij kon in de nacht ongezien wegkomen. Je hoorde of zag nooit iets van hem. Ook hield hij niet van ruzie. Hij vertelt het verhaal van nieuwjaarsavond en van de tijd dat hij vastzat als verdachte voor het verraad. Maar dan gaat het verhaal nog verder dan wat er in het boek vermeld stond. Hij vertelt dat Teun Zwart is veroordeeld voor 15 jaar werkstraf. Maar hij heeft die straf niet uitgezeten. Hij heeft namelijk gratie gekregen. Cor vertelt dat toen Teun terugkwam, hij niet meer in de Egmondse gemeenschap werd opgenomen, omdat hij zogenaamd fout volk was. Cor zag hem nog vaak en liet zich snel opjutten door Teun, die dan dingen zei over het feit dat Cor hem weer had verraden na de oorlog toen hij onterecht vastzat. Op een avond was Cor aan het dansen en Teun zat op een stoel in een hoekje. Dat mocht eigenlijk niet, want bij zijn gratie had hij een verbod gekregen om zich in openbare ruimtes te bevinden. Cor liet zich weer opjagen door Teun en op een gegeven moment kon hij zich niet meer beheersen en greep hem bij zijn keel. Gelukkig hield het meisje waarmee hij aan het dansen was hem tegen, anders weet hij niet hoe het was afgelopen. Later is Teun in de visserij gegaan en heeft Cor hem niet meer gezien. Het schijnt dat hij nog bij de Jehova's getuige is aangesloten en zelfs misschien dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Mijn vader en ik zijn hier stil van.
Ik weet het niet. Ik vind het...
Hij kan een gevoel van boosheid niet onderdrukken.
Maar het is toch een hele bijzondere zaak. Dat zo iemand die in feite nou bijna het maximum aan straf gekregen heeft. Die Teun Zwart is. Dat hij dan, doordat hij netjes ja of nee meneer zegt in de gevangenis, wordt hij vrijgelaten wegens goed gedrag of een algemeen pardon door de koningin. Als je dus het emotionele verslag van Cor Zwart zelf uit zijn eigen mond hoort, dat hij in staat was om die gast zijn nek om te draaien, ja, dan kan je nagaan van hoe diep zit dat. Ja, als familie ook. Van daar loopt iemand vrij rond. En die man die is verantwoordelijk voor de dood van je broer. Of van je zoon. Of ik, ja, dat zijn toch hele moeilijk te aanvaarden dingen.
Een bijzondere reactie op de podcast kwam ook uit onverwachte hoek. Wat ik namelijk nog niet genoemd heb, is dat mijn vader nog een broer heeft die we nog niet hebben gehoord in dit verhaal. Dat komt omdat ik hem eigenlijk helemaal niet ken, want hij heeft al lange tijd geen contact meer gehad met mijn vader en dus ook niet met mij. Maar het is tijd dat daar verandering in komt. Hij is namelijk wel een belangrijke schakel in dit verhaal, omdat hij een band heeft met oom Step die niemand anders in de familie heeft. Hij draagt dezelfde naam. Mijn oom heet namelijk ook Step. Naar aanleiding van zijn bericht heb ik met hem afgesproken, zodat we kunnen kennismaken en onze verhalen met elkaar delen. Ik was in de veronderstelling dat hij net zo weinig wist als wij. Maar dat zou nog wel eens heel anders kunnen liggen. Dit was aflevering 4 van de podcast Ondergronds Verleden. De montage is gedaan door mijzelf, Ellemieke Middelhof, uiteraard met meedenken van mijn vader Anton. Het sounddesign, mixage en de muziek werden verzorgd door Ruben Dekker. Met veel dank aan Tony Media. Mocht je deze podcast nou leuk vinden, beoordeel deze dan in jouw podcast-app. Of laat een review achter, zodat de podcast beter gevonden kan worden door nieuwe luisteraars.